Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.
Feyenoord, de verlenging. Alles over jouw club.
Ja, eindelijk weer eens een wedstrijd in de Kuip die al ruim voor rust beslist was. Feyenoord wint met 3-1 van FC Groningen en is ook met 3 wedstrijden te gaan de nummer 2 van de Eredivisie. En misschien is de conclusie wel, als je zo speelt zoals vandaag, dan blijf je ook tweede. Of niet, vragen we aan Dennis Kranenburg en aan Philip van Es, die vandaag Dennis van Eersel verving. Blijft Feyenoord tweede als we zo spelen, mannen?
Zeker, ja. Feyenoord speelt ook met veel meer vertrouwen. Hè. Als je ook die wedstrijd tegen NEC zag en deze wedstrijd vandaag ook tegen FC Groningen. Ik vond Feyenoord vandaag echt de dominante ploeg. Hè. Echt de wedstrijd onder controle, verdedigend, echt niets weggegeven op die goal daarna. Dat is dan wel weer jammer, maar Feyenoord had het gewoon goed onder controle. En als je zo blijft spelen, ja, dan blijf je gewoon tweede aan het einde van de rit.
Ja, het was de dag van de kale man, van Trauner en van Philip van Es.
Ja, ik heb op de training in mijn eigen vrij matig voetballende team ook al de hele tijd de Gernot Trauner aan mijn broek hangen. Want bril, baard, kale man, dus het zullen wel dezelfde zijn.
Geen pleister. Dus,
nee, geen pleister. Maar dat weten de mensen niet, maar dat kunnen we bij deze wel onthullen. Ed Alders, Gernot en ik, die doen wel eens met elkaars werk. Dus dat morgen krijg je het weer van Gernot.
Oh, nou, dat is mooi. Ja. Dat is mooi. Ik ga maar lekker een half uurtje praten in deze podcast.
Feyenoord, de verlenging. Alles over jouw club.
G. van Eersel, die heeft een feestje, mannen. Een familiefeestje, ja. Dus ja, dan...
Ja, mooi toch? Ja, met familie uit het buitenland ook die over is. Dus dat is, ja, dat is ook gewoon hartstikke belangrijk natuurlijk. Hè? En Filip heeft de honneurs waargenomen, dus dat ging allemaal prima.
Nou, zeker. Zeker. Zoals ik zei, het was de dag van de kale man. Kale koppen niet te stoppen. Het was de dag van de terugkeer van Gernot Trauner. Hè? Zo mogen we deze wedstrijd wel gaan herinneren, toch?
Ja, maar ook als je dan ziet hoe hij dan ook terugkeert, Frank, dan heb je het idee dat hij gewoon in de afgelopen, we zijn nu speelronde 31, alsof hij die afgelopen andere 30 wedstrijden gewoon allemaal mee heeft gespeeld. Hè? Want je hebt echt het idee bij Gernot Trauner, ik kan me voorstellen als je wat ouder wordt en je bent er een tijdje uit geweest, dat je dan bij jezelf denkt van, nou, ik heb best wel weer wat tijd nodig om weer op niveau te komen. Ja, ik heb hem pas op de training gezien, in een oefenwedstrijd tegen Excelsior gezien en dus vandaag in die wedstrijd tegen FC Groningen. Ja, verdedigend goed, strakke inspeelpases gelijk ook weer vooruit. Ja, heel fijn voor Feyenoord dat hij weer terug is, want hij brengt direct kwaliteit.
Ja, dat verwacht je misschien niet, hè? Als je inderdaad een jaar eruit bent geweest, dat je gelijk dan weer dat niveau haalt in je eerste officiële wedstrijd.
Ja, zei Van Persie ook, ja. op de persconferentie. Oh ja,
hij heeft de kijk op.
Nou, hij heeft ervoor geleerd, hè? Dan zal hij het wel weten. Maar die zei dat ook, dat hij dat eigenlijk in zijn carrière zelden tot nooit had gezien. Een speler die gewoon geen rippen nodig heeft, terugkomt en gaat doen wat hij altijd deed. En ik zat ook na te denken. Ik ken er ook weinig die je terug ziet keren van een blessure. En eigenlijk op de manier zoals Trauner dat vandaag deed, vanaf moment 1 denkt, ach, dat is lekker dat hij terug is.
Ja, dat zei hij zelf inderdaad ook. Want hij gaf ook aan van, ja, ik ben 34. Ik merk ook wel dat ik ouder word en dat het meer tijd nodig heeft. En dat hij daar best wel over heeft getwijfeld. En als je dan vandaag inderdaad ziet dat je op je 34ste zo terugkeert, dan zou ik eigenlijk alleen maar kunnen zeggen, petje af voor Gernot Trauner.
Ja, jullie maken een link naar die persconferentie. Ik heb een fragmentje klaarstaan ervan.
De persconferentie. Wat zegt de trainer?
Daar gaan we het de aankomende weken wel over hebben. En dan is Gernot een van die spelers waar we het over gaan hebben. Maar we gaan ook met Gernot zelf zitten. Dat heeft hij wel verdiend. Om ook te kijken hoe hij dat zelf ziet. Gernot is hier super gelukkig. Hij heeft zijn vrouw en kinderen hier. Ik weet dat hij ook bezig is met trainingscursus bijvoorbeeld. Dus dat is ook iets wat meeloopt, wat parallel loopt. Dus ik ben ook vooral benieuwd en wij als club zijn heel benieuwd hoe hij daar zelf tegenaan kijkt. En dan gaan we rustig in gesprek om te kijken of we elkaar wel of niet kunnen helpen.
De grote vraag is natuurlijk, wie zou dat contract eventueel moeten gaan bieden? Nou, daarover straks meer. Maar zijn jullie een voorstander van nog een jaar Trauner? Want zijn contract loopt af aan het eind van het seizoen. Hij is exact een maand nu 34 jaar. Jaartje
daar
erbij of niet?
Over, inderdaad. Nou, daar ging het nu in dit fragment ook over inderdaad. Van, ja, wat gaat er nu met Gernot Trauner gebeuren na dit seizoen? Als je hem zo ziet spelen, dan zou je zeggen, dan is hij zeker nog van waarde voor Feyenoord. Je hebt ook wat jonge jongens daarachter weer. Daar zou hij natuurlijk ook een rol in kunnen spelen. Maar ja, je moet ook niet vergeten, en dat heeft Kerel Trauner zelf ook wel door. Ja, als je bijna een jaar niet hebt gespeeld, hij zei ook, ja, dan is het ook helemaal nooit het moment geweest om eens een keer op de deur te kloppen bij bijvoorbeeld de Kloes en te zeggen van, joh, moeten we niet eens een keer in gesprek gaan met elkaar? Hij zegt, ja, dat is ook helemaal niet in mijn hoofd opgekomen. Omdat ik zoiets had van, laat ik nou eerst maar eens gewoon weer fit worden, eerst weer wedstrijden gaan spelen en dan kijken we wel weer verder. Ja, zijn eerste doel zelf is nu ook naar het WK proberen te gaan. Hè. Dat is echt zijn grote droom. Hij zegt, ik wilde weer in de Kuip spelen. Nou, dat is in ieder geval gelukt. En dan inderdaad kijken of hij mee kan naar het WK met Oostenrijk. Ja, en dan zal er toch een gesprek moeten gaan worden gevoerd, ook met Gernot Trauner. Hè? Van, ja, hoe kun je inderdaad elkaar helpen? Misschien zo'n soort constructie als ze ooit hebben gedaan, was de bedoeling volgens mij toen met Toornstra, dat hij zou blijven en daarna ook gelijk een functie bij de club zou krijgen. Ja, ik kan me voorstellen dat dat wel iets is wat misschien wel de uitkomst ook gaat worden, dat hij misschien wel nog een jaar blijft. Ik weet niet of dat dan onder dezelfde voorwaarden zal zijn. En dat hij dan voor daarna misschien ook wel bij Feyenoord betrokken blijft, zeker ook. Ja, wat hij net aangaf inderdaad met die trainersopleiding die hij aan het doen is. Misschien dat hij daarna daar ook wel een rol in kan gaan spelen. Ja, of op Parkenoord of bij welke rol dan ook.
De manier hoe hij er zelf ook op reageert, denk ik dat hij best wel gevoelig is voor. Dat je zegt, joh, je blijft hier. Maar we doen het op basis van een prestatiecontract. Dus als je weer het recidieve risico dat hij weer geblesseerd raakt oploopt. Ja. Dan kan hij wel nog gewoon op Parkenoord zijn dingetje doen. En zijn jeugd zijn diploma's gaan halen bij Feyenoord. En gewoon wel bij de club blijven. Maar is het salaris wat minder omdat hij geen volwaardig lid is van het eerste?
Ja, en natuurlijk ook, jij zei het ook al, Frank, hij heeft 3 kindjes die hier ook gewoon naar school gaan. Die ook gewoon hier aan het Nederlandse leven natuurlijk ook zijn gewend. Dus ik kan me ook voorstellen dat het ook voor die kinderen ook prettig is om daar op de langere termijn een soort van duidelijkheid in te hebben.
Jawel, maar ik had hem ooit geïnterviewd op zijn 30ste verjaardag.
Met de 30... Een jaar of 4 geleden?
Ja, nou, goed ja.
Met
30 vragen aan Trauner, Dreisigmaal Trauner, nog terug te zien op YouTube. En toen zei hij wel van ja, ik wil wel op termijn, als ik klaar ben, weer terug naar Oostenrijk. Naar mijn eigen huis. Dus, nou ja.
Ja, maar in 4 jaar kan er veel veranderen, hè?
Ja, heel veel.
En het een sluit het ander ook niet uit, hè? Dat je misschien een rol hier speelt en dan ook daar. Dat je, ja, misschien kan hij een soort, ik weet het ook niet, we gaan nu zitten speculeren over de toekomst, hoe hij dat in moet vullen. Maar ja, misschien kan hij voor Feyenoord iets doen in Oostenrijk. Volgens mij had Feyenoord ook een scout ook toch daar.
In Oostenrijk bedoel je?
Ja.
Ja, ja. Sterker nog, Bernard Schuiterman was scout in Oostenrijk. Inderdaad, ja. Die heeft nu wat anders te doen. Misschien dat die naam later nog wel valt in deze podcast als we het over te kloezen en een eventuele opvolger gaan hebben. Ik wil nu even naar de doelpunten. En die klonken als volgt.
Zo klonk de wedstrijd van Feyenoord op Radio Rijnmond.
Die gaat in de richting van Hajmoussa. Die kopt hem goed terug. Die is een variant. Valente. Oh, legt hem terug.
Bos. Rechts.
Bos. Oh. Wat een goal van Jordan Bos. Deze is lekker zeg.
Anderhalve minuut later ongeveer hè.
Anderhalve minuut nadat hij in buitenspelpositie de bal in de kruising pegelt. Met zijn linker deed hij dat. Nu met rechts in de rechterboven.
Ubeda gaat het nu zelf doen. Ogenoog met Vaassen. En hij knalt het binnen. En Feyenoord komt op 2-0 tegen FC Groningen. Naar de 24e competitietreffen van Ayase Ueda.
Aan de linkerkant is het Van den Elshout. Inspelen op Targaline. Ueda. Ach, prachtig weggedraaid. Ueda!
Oh, oh, oh. Wat een heerlijke goal!
Ayase, het fenomeen Ueda!
Nu is dit volgens mij de derde podcast met beeld er ook bij. Jullie moeten wel weer een klein beetje in het shot gaan staan, mannen. Doe alsof jullie elkaar aardig vinden, wat meer naar elkaar toe. Ja, ik weet dat dit de lastigste vraag is van alle vragen die ik stel in deze podcast. Maar doe in elk geval alsof jullie elkaar mogen.
Ja, precies.
Die Bos is wel goed, hè?
Ja, dat is wel een statement, Frank. Ja, Bos is gewoon een uitstekende speler. Hè? Dat is ook eentje die constant maar blijft gaan. En wat natuurlijk heel fijn is, ook iemand die ook gewoon in scoringspositie komt. Hè? Volgens mij was dit zijn 4e doelpunt van dit seizoen. Vlak daarvoor, we hadden het al even over in dat fragment wat je net liet horen. Er was een doelpunt afgekeurd van Jordan Bos vanwege buitenspel. En die dacht ook van, ja, ik sta buitenspel, ik weet het, maar ik ga toch maar door. Ja, die knalde hem daarna even de kruising in, alsof het helemaal niets was. Dat was echt wel, ook wel goed om te zien. Dan zie je ook wel dat hij met vertrouwen speelt. Ja, want anderhalf of 2 minuten later maakt hij dan deze goal met zijn rechter. We hebben pas geleden bij de Interlands met Australië ook al gezien dat hij doelpunten weet te maken. Dus hij is gewoon echt in goede vorm. En je merkt ook aan hem dat hij ook gewoon belangrijk is, hè, in de manier van druk zetten. Ook in de snelheid die hij heeft. Ook in het aanvallende spel bij Feyenoord. Ja, een hele prettige speler om natuurlijk op die linksbackpositie te hebben. Omdat hij die hele linkerkant ook
En als je inderdaad Tobias van der Elshout op die plek hebt, die gaat vaak naar de binnenkant toe, waardoor de ruimte komt.
Kan hij naar buiten? Ja.
Kan hij precies eroverheen.
Ja.
Wel opmerkelijk hè, dat je en Kraaiveld en van der Elshout in de basis had vandaag. Natuurlijk ook wel gedwongen door die blessure van Modder, die we dit seizoen niet meer gaan zien natuurlijk. Dat blijft ook een apart verhaal met die Pol. Maar ja, wel opmerkelijk hè, twee van die jonge gastjes.
Ja, het is enerzijds opmerkelijk. Anderzijds zagen we het tegen NEC natuurlijk al. En zie je gewoon dat Van Persie op die linksbuiten, ja, voor Sterling lijkt het een beetje klaar. Heeft het geprobeerd, krijgt de kans niet meer. Diarra, nou, die is verdwenen. Die zit nog wel op de bank. Dus is Van der Elshout daar gewoon nu, zoals het er nu voor staat, gewoon eerste keuze. Kraaiveld, ja, heeft het goed gedaan als centrale verdediger. Er zijn geen middenvelders meer, behalve de 16-jarige Eli Grootfaam. Maar ja, dan is het logisch dat je Kraaiveld wel doorschuift. En dan moet je bij allebei het compliment maken dat ze zich zo knap staande houden en wel meer dan dat doen. Creëren kansen, zijn belangrijk. Ik vond Kraaiveld vooral verdedigend opzicht vandaag heel belangrijk. Was toch het gevaar wat Van der Werf wel eens kan zijn. En Taha, meermaals de baas. Dan kun je zeggen, ja, die twee draaien gewoon eigenlijk prima mee. En kloppen keihard op de deur. En vertegenwoordigen weer kapitaal voor Feyenoord. Maar nou weet ik alleen niet wie ze zou moeten gaan verkopen, maar...
Was vandaag niet de geboortedag van Johan Cruijff? Hè? Daar ja. Refereerde jij aan in de uitzending. Volgens mij zei Johan Cruijff ooit, elk nadeel heeft zijn voordeel. En als je dan het nadeel gaat kijken, is dat Feyenoord heel veel blessures heeft en heeft gehad. Het voordeel wat daar dan weer tegenover staat, is dat wel dit soort jongens nu de kans krijgen. Want er was eerst zelfs sprake, moet je Van der Elshout niet gaan verhuren, je moet ergens minuten gaan maken. Want dat is gewoon echt een hele talentvolle, echt een goede speler vind ik dat, die gewoon minuten moet maken. Ja, en dan is het voor hun nu een voordeel dat de ruimte er dus is om die gasten ook echt minuten te kunnen laten maken. Dat merk je met Kraaiveld, dat merk je nu dus met Van der Elshout. Maar ook met Grootfaam, die ik ook onlangs op die training en dus bij die oefenwedstrijd in actie heb gezien. Waar die trouwens ook scoorde in die oefenwedstrijd tegen Excelsior. Ja, die jongen die is vorige maand 15 jaar geworden. Moet je voorstellen. Gernot Trauner, die is 18 jaar ouder. Had zijn vader kunnen zijn. Dat merk je denk ik ook als hij dan naavond misschien wel iets in de kleedkamer op moet zeggen. Ik weet niet hoe dat dan gaat. Maar ik kan me voorstellen dat dat dan ook op het niveau gaat van iemand van 16. Dat hij dat een beetje onwennig vindt. Maar dat is ook wel iemand die ook echt wel in die trainingen en in die wedstrijd zich laat zien. En dat is Van Persie ook wel iemand. Ja, die gasten dan ook gewoon voor de leven gooit. Dus ja, ga maar. Laat het dan maar zien.
Ja, dat is het rijtje dan makkelijker. Als je natuurlijk met 3-0 voor staat tegen Groningen, is het ook een ideale wedstrijd. Thuis ook nog eens om zo'n jongen inderdaad...
Maar niet met Kraaiveld en Van der Elshout.
Nee.
Die staan gewoon in de basis.
Ja. Volgens mij werd de Zinhagel er tegen Volendam ingegooid.
Ja.
Dus hij doet het ook op momenten dat hij wat nodig heeft. Dus... het is niet alleen maar bij 3-0 voor.
Over de andere buitenspelers die je hebt, hè? Jij niet de naam van Diarra al vallen. Gewoon 3,5 miljoen voor betaald. Nou ja, Borges weten we natuurlijk. Ja, weet je, als dan dit soort gasten... en dat vinden we leuk, hè, in Rotterdam. Eigen jongens die dan gaan spelen. Maar ja, het zegt ook wel iets over die... Ja,
Borges is het natuurlijk de verkeerde kant. Borges is rechtsbuiten. Die moet dan op de linkerkant. Dus dat kan ik me dan nog voorstellen.
Ja, maar in het seizoen zelf heeft hij ook regelmatig als linkerspits gestaan natuurlijk.
Zeker.
Ja, maar dat is gebleken dat hij dat niet zo goed kan.
Nee.
Dus en als rechterspits zijn we daar.
Als rechterspits is het ook nog de vraag.
Nee, dat is eens. Maar
het is ook moeilijk voor een Borges inderdaad. Om op de momenten dat je dan ineens mag spelen, wetende dat anderen de voorkeur krijgen.
Ja.
Dan moet je ook maar in die momenten dat je waarop je mag spelen, moet je het ook maar laten zien. Hè? Dus als je dan al het vertrouwen wat minder voelt, kan ik me ook voorstellen dat zich dat dan ook niet op het veld uitbetaalt. Dus je moet de jongens ook wel. We hebben een hele... tombola aan wissels hier, met Sauer, met Borges, met Sliti. Noem ze allemaal maar op. Hè. We hebben best wel veel wisselingen daarin ook gezien. En dat die gasten misschien ook dan denken van, hebben we vaker volgens mij wel aangehaald, van weet je, geef me nou even 4-5 wedstrijden de kans om even mijn plek te vinden, om even mijn ritme te pakken. Daar worden ze uiteindelijk ook beter van. En niet de ene week die, de andere week die. En Diarra, die trouwens op diezelfde training ook gewoon een aardige indruk maakte. Die heeft natuurlijk ook nog door blessures een deel gemist. En speelt ook nog niet zo heel erg lang op profniveau voetbal. Dus ja, ik kan me ook voorstellen dat hij inderdaad ook gewoon aan het niveau moet wennen. En daar ook gewoon zich aan op moet proberen te trekken.
Ja, dan gaat die wedstrijd, die gaat naar 3-0. Denkt iedereen nou lekker, eindelijk weer in zijn nul gehouden. En dan gaat Targaline in de fout. Hè? Dat is wel het minpuntje van vandaag.
Ja, was vorige week tegen NEC natuurlijk ook al dat hij even de verkeerde keuze maakt. hij heeft de neiging, en dat vond ik vandaag heel grappig om te zien. Ik had het nog met een collega net even over bij het napraten. Dan sta een beetje wat Trauner steeds deed, was Targalin vindt het heel fijn om tussen die centrale verdedigers de bal op te komen halen. Dat is zijn dingetje.
Ja.
Daar wordt hij heel blij van. Daarna neemt hij, en dan geeft hij hem daarna aan die andere centrale verdedigers. Hadden ze zelf kunnen doen, maar Targalin komt er graag tussen. En Trauner constant handgebaartje, weg, weg, weg. En op het einde doet hij het, staan ze met z'n vieren op één lijn. En dan kun je die bal niet meer kwijt. Want er is niemand meer die, ja, dan wordt het heel technisch fout, maar er is niemand meer waar je hem in kan spelen, want hij staat naast je. En die wordt net even afgedekt. Daardoor maakt Targalin het zichzelf ook best wel vaak moeilijk. Terwijl het is echt een klasse voetballer, die heel makkelijk de korte oplossingen vindt, verdedigend echt goed zijn werk doet. Alleen dit moet hij echt afleren. Dat heel de tijd de bal willen hebben op een plek waarvan je denkt, maat, wat doe je daar, dat kunnen ze echt zelf.
Ja, je wil het niet te technisch maken, Filip, merk ik, hè?
Ja.
Maar ja, dat is ook logisch met jouw achtergrond als voormalig jeugdinternational van Namibië.
Ja,
totaal.
Ja. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Nee, ja, maar
dat kunnen we in Nederland heeft moeilijk te maken met de voetbalgochme van je.
Het heeft te maken met gestaffeld staan, zodat je schuine paaslijnen krijgt. Die zijn moeilijker af te dekken dan dat je naast elkaar staat.
Ik denk dat het tijd is om naar de volgende rubriek te gaan.
Ja, precies, ja, precies.
Hij heeft te lang in de zon gezeten.
Ja,
maar.
Ja, en niet ingesmeerd.
Met bandana.
Nou leg ik het uit. Je zit me uit te dagen. Ja, nou leg tuurlijk. Ik het uit en dan is het weer niet goed.
Maar je had een hoofddoekje om, Filip, vandaag. Een bandana.
Ja, dat klopt inderdaad. Normaal heb ik een pet in de auto liggen. Die heb ik eigenlijk altijd, want met zo'n kale bol moet je dat wel hebben. Alleen ik kon die hele pet nergens meer vinden, dus die is eruit gehaald, blijkbaar.
Moet je met de pet rond voor een nieuwe?
Nee. Ik heb er nog genoeg. Ik heb een paar van die hele mooie hoeden. Ik weet dat daar ook altijd commentaar op is.
Ja,
dus die ga ik gewoon weer dragen en dan komt het weer goed. Het was even pek, had het niet gecheckt van tevoren.
Ik hoop dat Van Eerstel gewoon weer snel terug is, hoor. Dit gaat dus over hoeden en bandana's.
Maar Van Eerstel zet altijd zo'n hele grote bril op.
Ja, dat hele zonnebril, dat is logisch als het zonnetje schijnt.
Ja, maar gelijk een hele grote. Die is bijna net zo groot als de hoed van Filip.
Ja,
Dennis
die heeft problemen met zijn ogen gehad. Dus in dat geval snap ik het wel.
Dat weet ik. Oké, snel naar de man of the match.
The man of the match.
Is het gewoon onze generaal?
Ja, ik weet dat Filip voor Jordan Bosz wil gaan. Omdat hij natuurlijk een goede wedstrijd speelde, een doelpunt maakte en een penalty versierde niet, maar veroorzaakte.
Afdong
inderdaad, ja, dat was het woord. Maar ja, als je Gernot Trauner inderdaad terug ziet keren in de basis, dan wil ik zeker voor Gernot Trauner gaan. En zeker de manier waarop hij dat ook deed, met gewoon echt de klasse die hij gelijk ook meebracht. Is wat dat betreft wel voor mij de man van de wedstrijd, Gernot Trauner, die bij de persconferentie, het is natuurlijk best wel een serieuze roze, die bij de persconferentie ook de vraag kreeg van, joh, ja, word je dan ook emotioneel of komen er dan tranen? Nee, helemaal niet. Nee, ik ben helemaal geen emotionele jongen. Daar klaagt mijn vrouw ook wel eens over.
Oh, ja?
Ja, toen had hij de hele zaal altijd te pakken. Ja, dat vind ik dan mooi.
Oh, dat is grappig, ja. Dat is grappig. Ik kwam de familie Trauner nog wel een keertje tegen, hoor, in Blijdorp.
Ze zaten schuin voor ons nu. En ik vond op het einde mooi na die persconferentie. Ja, de kinderen hadden heel de tijd al uit zitten kijken om papa even te zien.
Ja.
Maar ja, die moesten even wachten, want papa moest nog even met ons praten.
Ja,
en toen was dat klaar. Deurtje ging open. En de snelheid zit erin
die
bij de kinderen van Trauner.
Ja. Ja,
als
snel,
een gek sprinten die hele gang door naar papa toe. Dat was een heel mooi moment om te zien.
Mooi, mooi, mooi. Het ging op de persconferentie ook nog eventjes kort over de rol van Dick Advocaat, toch? Op het eind?
Ja.
Zeker, ja, er werd aan Robin van Persie gevraagd van, joh, is dit nou het verdedigende wat jullie nu doen, hè? Het echt dicht houden, is dat nou de hand van Dick? Toen zei Robin van Persie ook van, ja, weet je, we doen het met elkaar, hè? We overleggen, hij is er twee keer in de week op 1908, hè? Op dinsdag en op vrijdag, zei hij. Ze hebben elke dag ook contact om over situaties te sparren, dat doen ze over heel veel verschillende dingen. Ja, en wat ik wel eigenlijk het meest bijzondere vond, de vraag was ook van, joh, volgend seizoen, ja, wil je Dick er dan bij houden? Of kan je zonder Dick? Dat was eigenlijk de vraag. En zei hij, nou, als het aan mij ligt, hij zegt, dan blijft hij er volgend jaar gewoon lekker bij. Het bevalt gewoon hartstikke goed. Hij is betrokken, we sparren met elkaar. En ik voel me daar gewoon heel prettig bij. Dus als het aan Robin van Persie ligt, blijft Dick Advocaat ook volgend seizoen betrokken als adviseur van de staf bij Feyenoord.
Ja, de vraag is alleen of Robin van Persie volgend seizoen nog trainer is natuurlijk.
Ja, nou ja, voorlopig. Als hij aan het eind van het seizoen tweede staat en de doelstelling Champions League voetbal was.
Was eigenlijk kampioen worden natuurlijk, maar de doelstelling inderdaad
Champions League voetbal gezegd,
halen.
Hè? Ja. Ja. Ja,
je gaat nu wel heel dichtbij staan, Dennis.
Ja, ik wil even wat te drinken.
Gelijk. Oh, pak jij wat te drinken. Nou, dan start ik even een volgend rubriekje in over het legioen namelijk.
Wat leeft er bij het legioen?
Waren er veel spandoeken? tegen de directie? Denk ik niet, hè?
Ik heb niks gezien. Nee. Ik heb niks gezien aan spandoeken. De sfeer was echt top vanaf het begin. Gelijk veel gezang ook in het stadion. Iedereen zat lekker in het zonnetje. Ja, en het was natuurlijk ook gewoon lekker zo'n zomeravond. Lekker achteruit leunen. Je ziet Feyenoord spelen. En na een minuut kon het al 1-0 staan. Nou, na 11 minuten was het inderdaad 1-0. Na 22 minuten 2-0. Dan weet je, ja, buiten in de tas. Groningen was gewoon niet goed. En Feyenoord had het gewoon prima voor elkaar. Dus iedereen had zoiets van, we gaan gewoon lekker een middagje voetbal kijken. Ja,
maar dat werd toch niet een beetje bij. Maar je zegt, er werd extreem veel gezongen. Of er werd veel gezongen. Dat viel toch gewoon mee? Juist omdat het zo ook lekker weer was en het al vroeg gespeeld was.
Ik vond, in het begin vond ik dat zeker wel, hè? Ja, hoor, zeker. Ja. En gaandeweg de wedstrijd ook.
Ja, gaandeweg. Je had op een gegeven moment rond minuut 60 hadden we blessurebehandeling. Ja. Was het hele stadion met elkaar bezig. Het was hartstikke gezellig.
Ueda werd natuurlijk uitgebreid toegezongen na twee goals. Die gewoon op 25 staat, hè?
Ja, wie zei het nou? Ueda fenomeen? Zei dat, Filip?
Dat zei ik, ja. Ja, ik vind Ueda namelijk ook daadwerkelijk een fenomeen. Ik denk dat hij in de analen van Feyenoord ook gewoon een onderschatte spits gaat worden. Zoals sommige mensen Henk Larsson vergeten zijn. Dat vind ik ook
onmogelijk. Ik vind Henk Larsson en Ueda vind ik nog wel even een verschilletje.
Ja, omdat je weet hoe de carrière van Larsson is gelopen. En dat weet je bij Ueda natuurlijk niet.
Als Ueda over drie jaar bij Real Madrid de 48 in een seizoen inschiet, dan praten we heel anders over Yasu Ueda.
Maar denk je dat Ueda het niveau heeft om bij United en Barcelona te spelen?
Ja, maar was dat...
Als pinch hitter, dat moeten we erbij zeggen. Neemt niet weg dat Henk Larsson voor Feyenoord een geweldige spits was.
Ja. We hebben wel de Japanse collega's die er altijd zijn, hè, om inderdaad voor wat te schrijven of met Ueda. Die zeggen hij gaat op 30 goals eindigen dit seizoen, dus dan moet hij er nog 5 maken in de komende 3 wedstrijden minimaal. Maar ik denk wel dat ieder doelpunt dat hij nu maakt, hij gaat natuurlijk ook naar het WK. Ja. Er is natuurlijk ook gewoon interesse in hem. Dus ik kan me ook voorstellen dat ieder doelpunt dat hij nu erbij schiet, dat hier ook wordt gedacht in en om de Kuip van ja, elke goal extra, dat levert gewoon weer extra geld ook op in zo'n transfer. Want je kunt wel zeggen, ja, hij heeft er nu 25 gemaakt. Stel dat hij er dadelijk 30 heeft gemaakt. Hij is topscorer van Nederland, heeft er 30 gemaakt. Ja,
ja, maar als je ook kijkt naar de goals die hij maakt, nu de laatste 3. Het is een kopbal uit de corner. Het is een strafschop. Dat is voor Cor Pot lekker, want dan kunnen ze mooi op een video laten zien. Hij kan een penalty nemen, maar hij nam goed.
Dat vind ik zo flauw.
Heel flauw. Ja. En je had natuurlijk nu die goal, een hele slimme vooractie, goed wegdraaien en vervolgens heel zuiver schieten. Hij laat zien dat hij zoveel facetten van aanvallen beheerst en van het zijn van spits, dat ik echt denk van ja, voor... Om het aan een club te verkopen is ook een stuk makkelijker. Want je kan hem ook echt laten zien. Hij kan echt alles.
Ja, het legioen is bezig niet zozeer met een spits of met een verdediger. Nee, ze zijn nu vooral bezig met één man die ze willen hebben. En dat is Robert Eenhoorn. Hoe concreet is dat nou? En is er nou daadwerkelijk sprake van, Dennis, dat er frictie zou zijn tussen Toon van Bodegom en Robert Eenhoorn?
Ja, dat weet ik niet, want ik ben daar natuurlijk niet bij. Maar dat is wel wat je hoort inderdaad. Hè? Dat niet helemaal lekker zou zitten bij elkaar. Maar nogmaals, dat is van horen zeggen. Wat je wel dan merkt is dat Robert Eenhoorn heeft eerder gezegd van ja, voor mij moeten de stoplichten allemaal op groen staan. Want hij heeft destijds een keer gezegd dat de structuur bij Feyenoord nu nog zo complex is met verschillende entiteiten die allemaal wat te zeggen hebben, dat het gewoon moeilijk is om besluiten te kunnen nemen. Dat hij het liever zou zien, op het moment dat hij ooit in zou stappen, dat dat inderdaad makkelijker zou zijn. Dat als je iets wil doen, dat je niet eens langs verschillende stationnetjes zou moeten. Nou, dat is nog steeds niet. Die eenwording is nog steeds niet rond bijvoorbeeld. Dus ja, ik weet niet of het voor hem dan nu als het moment valt. Hij was een tijdje geleden bij ons ook in FC Rijnmond en toen zei hij ook van... hij had het toen over inderdaad van... als sportman... als supporter denk je altijd inderdaad vanuit je gevoel van ja, top, geweldig, dat moet ik doen. Hij zegt maar ja, sport is altijd mijn vak geweest en ik bekijk het ook gewoon vanaf de zakelijke kant. Of iets een juist moment is of niet. Hij heeft natuurlijk laten zien hè, in het verleden dat hij inderdaad in dit soort functies uitstekend uit de voeten kan.
Maar dit is wel een juist moment, lijkt me toch. Weet je, hij is 58, heeft nu bijna een jaar gewerkt als consultant. Voor Amerikaanse partijen met name. Er komt een vacature vrij. Alleen ja, inderdaad, wat jij zegt. Die organisatiestructuur zou hij graag veel eenvoudiger zien. Dus een AD en daaronder een TD. Die stelt weer een trainer aan. Ja, Dat is de vraag of dat gaat gebeuren. En wij hebben contact gehad met Robert Eenhoorn als Rijnmond zijnde. En die wil gewoon nergens op reageren. Alles wat hij nu gaat zeggen, dat kan verkeerd worden uitgelegd. Dus...
Het schijnt dat hij in het stadion was, kreeg ik door. Ik heb hem niet zelf gezien, maar ik kreeg door dat hij in het stadion zijn geweest vandaag.
Zou kunnen. Vandaag. Hij was van de week nog in Schotland, weet ik. Maar nu zou hij weer terug, zijn. Ja, lekker golfen. Niks mis mee natuurlijk.
Nee, maar kijk, hij is natuurlijk wel al heel lang... genoemd rond de functie van directeur bij Feyenoord. Ja, nogmaals, hij weet hoe het is om in de topsportwereld te werken. Hij weet ook hoe het is om een voetbalclub te besturen. Dus ja, als je het gaat hebben over kandidaten, dan zou hij natuurlijk wel op een lijstje kunnen staan. Maar het schijnt dat er een headhunterskantoor nu is ingehuurd. Ja, en ik weet
is dat
niet,
Sportsology, dat headhunterskantoor, of weet je het niet?
Nee, weet ik niet. Weet ik niet. En ik weet ook niet wat natuurlijk de omschrijving is, hè, waarna wordt gezocht, het profiel waarna wordt gekeken. Dus ja.
In de ideale wereld heb je...
Valentijn Driessen noemde nog een andere naam trouwens. Hè? Dat is die man die bij het circuit Zandvoort betrokken is. Ik ben even zijn naam... Robert van...
Op Hemert? Zoiets? Nee, dat is een zanger. Zoiets. Dat is een zanger.
Ja. De zoet is dat.
Nee, even Mona Lisa inderdaad, ja.
Ja, zoiets, ja. Nee, maar die is het niet.
Nee, die is het, die staat er niet op. Was het fake nieuws van de vrienden van de Telegraaf? Nee.
Ja, die zanger die jij bedoelt, die staat er niet op. Maar die naam die hoorde ik inderdaad van Valentijn Driessen, die had hem genoemd inderdaad. Dat hij is de man die de Formule 1 naar Zandvoort heeft gehaald. Hij is volgens mij ook mede-eigenaar van dat circuit.
Ja.
Wat je dan hoort, hè, er wel voor openstaan om inderdaad in de voetbal voetbal
te gaan doen. Ik zag al gelijk een supporter, die was hem gaan volgen op social media. En die was eventjes in zijn geschiedenis aan het duiken. En toen had hij een tweet van een of andere Ajax-fansite geretweet en geliked. Dus dan weet je al gelijk, mocht hij het worden, staat hij niet met 1-0 achter, maar met 20-0 achter. Of beter gezegd 0-20.
Ja, goed, we gaan het wel zien. Wat dat betreft inderdaad, als je dan gaat kijken inderdaad, naar kandidaten die dus wel die streepjes voor hebben, dan kom je dus bij Robert Eenhoorn, die al sinds jaren dag supporter is van de club. Maar we gaan het
kijken. Ik sluit me aan bij de woorden van Emiel van afgelopen vrijdag in FC Rijnmond.
Had je het idee dat Emiel fan was van Robert
Eenhoorn? Emiel was een beetje fan van Robert Eenhoorn, ja.
Ja, heel klein. Dat is prima.
Ja, nee, maar ik ben het in dat opzicht met Emiel eens.
Ja. Er moet ook haast komen met een technisch directeur, hè?
Daarom moet je er alles aan doen om hem zo snel mogelijk binnen te halen.
Ja. Ja, of moet je nu eerst gewoon die technisch directeur binnenhalen en kun je daarna altijd nog verder kijken? Want er moet gewoon nu een selectie worden samengesteld.
Ja, maar die TD die moet wel op de lange termijn samen kunnen werken met de AD natuurlijk. Maar inderdaad, je hebt haast.
Over 2 maanden, het is 25 april als we dit opnemen, de dag van Feyenoord FC Groningen. Over 2 maanden gaat de voorbereiding alweer beginnen. En stel dat je tweede wordt, dan heb je wat langer de tijd inderdaad voordat de Champions League gaat beginnen. Maar moet je voorstellen dat je nog derde zou worden. Je moet er niet aan denken. Maar dan begint het seizoen gewoon echt alweer vroeg ook voor Feyenoord.
Ja, en vorig jaar in deze periode. Precies, maar vorig jaar in deze periode, toen werd Sam Steijn al vastgelegd bijvoorbeeld. Weet je? En wie gaat er nu... over volgend seizoen beslissen.
Ja, de Kloes is er natuurlijk nog gewoon, hè, tot 1 juli. Dus het is niet zo dat hij nou denkt van... ik heb gezegd dat of het er is uitgelekt... want hij wilde dat eigenlijk pas op een later moment bekendmaken. Er is nu bekend geworden dat ik wegga. Dat hij nu ook niks meer gaat doen en dat hij ook niks meer kan doen. Want hij zal er natuurlijk ook wel alles aan willen doen. Er is hem alles aan gelegen om gewoon Feyenoord goed achter te laten.
Ja. Ik zie het ook helemaal voor me. Dat hij dan gewoon zijn benen op het bureau legt... die telefoon in de hoek zwaait en zegt... ah jongens, nou is het uitgelekt, nou doe ik niks meer.
Nee, dat is natuurlijk onzin.
Nee, dat is hem ook onzin. De eer daarna volgens mij.
Nee, dus... hij wil Feyenoord natuurlijk gewoon zo goed mogelijk achterlaten. Ik denk dat hij ook het liefst nog wil dat die eenwording ook nog afgerond wordt. Dan heeft hij gewoon heel veel probleemdossiers uit het verleden ook gewoon opgeruimd. En ik denk ook dat hij ook gewoon in de komende periode... je wil natuurlijk wel het liefst het allemaal overdragen aan een opvolger. Maar er zal wel iets moeten gaan gebeuren in die komende periode. Je hebt dadelijk heel veel spelers ook die terugkeren van verhuurbeurten. Waar je ook iets mee zult moeten gaan doen. Spelers waar je misschien afscheid van wil nemen. Spelers die misschien voor een grote transfer staan. Ja, die gaan dadelijk ook gewoon op vakantie. En als ze een doorlopend contract hebben, ja, dan moet dat allemaal wel geregeld worden.
Ja, en heeft hij het dan wel of niet goed gedaan, Dennis de Kloeze?
Nou ja, ik vind dat hij op het gebied, daar hebben we het natuurlijk ook al vaker over gehad. Hij heeft op algemene directeurschap gebied, heeft hij denk ik ook gewoon echt wel goede dingen gedaan. Feyenoord heeft daar ook financieel gewoon echt grote stappen in gezet. Ook omdat hij heel veel recordtransfers heeft weten te vestigen. Zowel inkomend, maar ook zeker uitgaand. Hè, waar spelers echt voor heel veel geld zijn weggegaan. Als je kritischer gaat kijken, met de komst van Prieske was natuurlijk geen succes. Er is dit seizoen ook heel veel kritiek. Dus als je daarna gaat kijken, ook met de spelers die inderdaad gehaald zijn. Hè, we hebben een tijdje geleden een wedstrijd gehad, dus dat geloof ik voor 30, 35 miljoen euro aan spelers op de bank. Ja, dat zijn natuurlijk wel dingen waar je kritisch naar kunt kijken. En zeggen van, ja, daar is hij wel verantwoordelijk voor.
Nou, op de lange termijn terugkijken denk ik wel dat je Dennis de Kloeze gaat onthouden als de man die ervoor zorgde dat Feyenoord ging verkopen voor serieuze bedragen. Want ja, dat was voor de Kloeze echt een serieus probleem. Of probleem, een kritiekpunt op Feyenoord. Dat de verkopen eigenlijk wat laag uitvielen. Dat max 15 miljoen was. En dat is dat, nou, dat zijn nu bedragen. Daar mag je nu een halve Feyenoord voor kopen.
Ja, is ook wel een andere tijd natuurlijk. En gekomen nadat...
Nou, het is niet helemaal een andere tijd. Want de transferbedragen over het algemeen zijn ietsjes minder geworden. Omdat clubs niet meer... Met miljoenen nee, lopen te smijten bij de
Vleet. Jarenlang Dirk Kuyt voor 18 miljoen naar Liverpool nog in de top 2, 3 van de meest succesvolle Feyenoord-transfers.
Ja, toen zaten we ook nog natuurlijk. Toen zaten we ook nog verre van dat we meer dan 200 miljoen euro betaalden voor een voetballersrecordtransfer. Nee, maar gewoon nog zien dat niet gedaan.
Ja, maar nu zijn die bedragen natuurlijk veel hoger dan in de periode van Dirk Kuyt. Dus vandaar dat het logisch is, maar hij heeft inderdaad goed gedaan. Weet je,
Als verkoper heeft hij het goed gedaan. Ja, maar het is wel ook een beetje nu zoeken naar redenen om hem zeg maar minder neer te zetten. Dat vind ik ook gewoon niet eerlijk. Ja. Want als je gaat kijken dat hij dadelijk misschien... Feyenoord is nog nooit zo dicht bij die eenwording ook geweest. Dat gebeurt ook onder zijn leiding. Hè. Als je gaat kijken waar de club financieel stond en waar de club financieel staat. Ja, ook daar zijn hele grote stappen gezet. Je kunt er niet omheen dat ook zijn verantwoordelijkheid is geweest.
Ja, nee, de kritiek maar was destijds ook ten opzichte van de andere topploeg. Hè, ten opzichte van PSV en Ajax. Die wel voor 20, 30 miljoen spelers verkochten. En Feyenoord deed dat in die periode niet. Ja, nou ja, dat was de kritiek die er was. En sinds de Kloeze is dat er niet meer. Want er wordt nu wel voor veel geld verkocht.
Precies, maar als algemeen directeur heeft hij het goed gedaan. En als technisch directeur kan je je vraagtekens plaatsen.
Nou ja, over aankoopbeleid, ja.
Meer Feyenoord nieuws vind je op Rijnmond.nl en in de gratis app. En abonneer je op de Rijnmond nieuwsbrief De Week van Feyenoord.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul.